test.
Good morning.
Goedenavond, gemeente. Ik ben Nel Noé en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst op Eerste Paasdag, waarin dominee Gooyer voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Op donderdag 24 april is er Bijbelkring overdag van 10 tot 11:30 in Zalencentrum Rehoboth. Ook als u nog nooit geweest bent, van harte welkom. Vandaag is de collecte namens de diaconie een bijdrage voor het werk van Mercy Ships in Sierra Leone. De collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor onderhoud kerkelijke gebouwen. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen zijn met een groet en medeleven gegaan naar Leni van Mannekes, Johan van Oldenbarneveldlaan 36. En er ging een boeket met groet en felicitatie naar El Schilperoort Windhouwer, Parkstraat 104. Vandaag 20 april viert ze haar 80ste verjaardag. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is lied 637, vers 1, 2, 3 en 4.
Zullen we ons nu in stilte voorbereiden op deze dienst? Laten we stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder van lied 637, nu de versen 3 en 4. 637, 3 en 4. Na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 68, daarvan versen 1 en 7. Vers 1 begint met deze zin: God richt zich op. Je zou kunnen zeggen: God staat op. En de vijand vlucht. De vijand, dat zijn de zonde en de dood, de machten van zonde en dood. Zij slaan op de vlucht, omdat God, omdat Jezus Christus opstaat. En wij belijden vandaag het geloof met vraag en antwoord 45 van de Heidelbergse Catechismus. De vraag is daar: wat nut ons de opstanding van Christus? Wat hebben wij aan de opstanding van Christus? En dan komen er drie antwoorden. Maar voordat we daarnaar luisteren, wil ik jullie vragen erbij te gaan staan. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons zijn verdiensten aan het kruis kan schenken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze eigen zalige opstanding. Amen. Bidden om het licht van de Heilige Geest zullen we bidden. Heere God, u zij geprezen met ontzag. Want na een week waarin wij stilstonden bij wat wij, mensen, uw Zoon aandeden, vieren wij vandaag wat u, uw Zoon, aandeed. U deed hem door de kracht van de Geest het nieuwe leven aan. U wekte hem op uit het graf, zodat hij opstond en in majesteit verheven als Zoon van God in kracht werd aangesteld. Daarom prijzen wij u met ontzag. En ook u, Heere Jezus, onze Heer, ook u aanbidden wij, want u bent aangesteld tot Heer over deze wereld. En u, Heilige Geest, u aanbidden wij als de adem van de opwekking. Als de adem die ook ons kan opwekken tot nieuw leven. Als de adem die van de Vader en de Zoon uitgaat. En wij bidden u, Vader, dat u ook vanavond het licht van uw Geest laat schijnen, zodat uw Zoon ook vanavond centraal zal komen te staan. Dat het licht van de Geest op hem zal schijnen en dat wij en onze verlangens en ons denken naar hem toegetrokken zullen worden. Wilt u vanavond met uw Geest in ons midden zijn, of bij de mensen met ons verbonden, nu of later, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanavond twee gedeelten uit de brief aan de gemeente van Rome. En beide lezingen worden verzorgd door onze lector Hans Bakker.
Ik lees voor u uit Romeinen 8, de versen 11 tot en met 17. Als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt, door de geest zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden, om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. We zingen met elkaar lied 686, versen 1 en 3. tweede lezing is uit Romeinen 1, de verzen 1 tot en met 7. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Het evangelie over zijn zoon, als mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en met macht bekleed door de Heilige Geest, toen hij opstond uit de dood, Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Dank je wel, Hans. We zingen na de verkondiging van lied 642, de versen 1, 2, 3, 7 en 8. 1, 2, 3, 7 en 8 van lied 642 na de verkondiging. En centraal staat vanavond dat het tweede gedeelte, dus het begin van een brief aan de kerk in Rome. En als je dat zo hoort, het is het begin van een brief aan een kerk in Rome, dan vraag je misschien wel af, had dat niet wat korter gekund, die opening van een brief? Want als je kijkt naar de eerste zinnen van deze brief, de eerste 7 versen, dan is het echt een brief. Het begint echt zoals je een brief begint, zeker in de klassieke oudheid. Het begint met het woordje van. Er komt de afzender. Nou, van wie? Wie is de afzender? Van Paulus. Vervolgens, als je dan doorleest en je kijkt vers 7, dan staat er aan. Aan wie is de brief gericht? Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. En dan vervolgens de groet, genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Dus die 7 versen zou je kunnen zeggen, die zouden kunnen worden samengevat met deze zin van Paulus, dienaar van Christus, aan allen in Rome, genade en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus. Zo kort had het gekund, maar het is dus veel langer. Waarom zo lang? Nou, dat heeft met Paulus te maken. Met wie hij is. Ik zei het al, hij begint heel netjes met zijn naam. Van wie? Van Paulus. Maar Paulus kan zichzelf niet voorstellen zonder het te hebben over zijn opdracht, over zijn missie, over zijn identiteit. Want wat is zijn identiteit? Evangelie, boodschapper van het evangelie zijn. Hij is geroepen, hij is uitgekozen om het evangelie, om de goede boodschap te verspreiden. En vervolgens, hij kan het niet hebben over de goede boodschap als hij niet vertelt wat die goede boodschap is. Dus vervolgens gaat het over Jezus Christus. Maar hij kan het niet over Jezus hebben zonder over de claim van Jezus dat hij de heerser van de wereld is. En dus ook over Rome. En zo stapelt de zin zich op en op en wordt het een lange opening van 7 versen met lange zinnen. Het is dus lang, maar het is wel krachtig. Niet kort en krachtig, maar lang en krachtig. Maar vanavond moeten we die openingszinnen wel uitpakken om die kracht te kunnen ontdekken. Nou, in die opening staan 2 versen centraal, dat zijn vers 3 en 4. 2 versen waarin Paulus schrijft over 2 dingen over Jezus. Dat is de kern en ik wil beginnen bij vers 3. Hoe begint vers 3? Nou, er staat het evangelie van de Zoon van God. Of het evangelie van God over zijn Zoon. En dan gaat het in vers 3 zo verder. Die Zoon, die is mens geweest, die is een mens uit het nageslacht van David. Dat is de ene kant mens uit het nageslacht van David. Wat klassieker vertaald, geworden uit het nageslacht van David naar het vlees. Nu dus bij de geboorte van de zoon, Jezus die mens wordt, krijgt de zoon deel aan het zwakke, aan het creatuurlijke, aan het mens zijn. Hij krijgt deel aan een wereld die leidt aan zonde en lijden. Hij wordt ondergedompeld in de oude eeuw, zou je kunnen zeggen. En als je dat zo hoort, dan begrijp je waar Paulus het over heeft. Het gaat over Jezus, Jezus die geboren wordt in die beroerde eerste eeuw. In een volk dat al zo lang onderdrukt wordt. Hij leefde en werkte anoniem 30 jaar lang ergens in Nazareth. En de laatste 3 jaar trekt hij rond voordat hij gekruisigd wordt en sterft. De zoon komt dus als mens in de levenssfeer van het gewone menselijke terecht. Het menselijke zoals wij dat elke dag weer ervaren. Uit het nageslacht van David naar het vlees, dat wil zeggen gewoon mens onder de mensen. Dat is vers 3. En dan gaat het over naar vers 4. Wat staat daar? Nou, dat is een vers dat eigenlijk best lastig te vertalen is. En als je wat vertalingen naast elkaar legt, dan merk je ook dat de mensen, de vertalers, wat aan het zoeken zijn. Ik laat de details zitten vanavond. We moeten vers 4 zo begrijpen. Vers 3 begint dus zo. Een mens uit het geslacht van David naar het vlees, hè, mens. Vers 4. Aangesteld als zoon van God in kracht. Door de opstanding uit de dood naar de geest. Jezus was vanaf het den beginne, zou je kunnen zeggen, zoon van God. Hij was zoon van God. Hij werd als zoon van God mens. Toen was hij zoon van God in zwakte. Door de opstanding, zegt Paulus, wordt hij aangesteld als zoon van God in kracht. Zoon van God in kracht, dat is wie hij nu is. Niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Dus Jezus gaat als zoon van God, na de opstanding komt hij in een andere levenssfeer terecht. Niet meer de sfeer van het menselijke, maar de sfeer van de komende eeuw. Niet meer de sfeer van de vorige eeuw, maar van de komende eeuw, de komende tijd, het komende rijk. Een rijk, een tijd helemaal bezield door de geest. Dus de zoon gaat door de opstanding van de ene sfeer naar de andere sfeer. Van de ene fase naar een andere fase. De mens geworden zoon sterft, wordt opgewekt en wordt dan tot majesteit verheven. Als heerser aangesteld, wordt zoon van God in kracht. Dat is de beweging die Paulus maakte in versen 3 en 4. Hij was mens, werd opgewekt en wordt zo aangesteld als zoon van God in kracht. Hij was al zoon van God, wordt nu zoon van God in kracht. En als je dan vers 4 doorleest, dan krijgt die zoon van God een heel bekend, maar ook wel onbekend, menselijk gezicht. Jezus Christus, onze Heer. En dat onze, dat verbindt dan Paulus met die gemeente daar in Rome. Het is jullie Heer, het is mijn Heer. Jullie kennen Hem en ik ken Hem. Jullie vertrouwen op Hem en ik vertrouw op Hem. Dat is de kern van hoe Paulus zich voorstelt. Hij, Paulus, aangesteld om het evangelie te verkondigen. Welk evangelie? Nou, dat evangelie van Jezus Christus. Hij, aangesteld tot Zoon van God in kracht. Nou, als we dit gezien hebben, dan kun je wel afvragen, is die Paulus niet een beetje wereldvreemd? Want hij schrijft deze brief aan de kerk in Rome. Een kleine groep mensen kwamen samen in huis, of misschien 2, 3 huizen, misschien huisgemeentes. En dat in de wereldstad Rome, de grootste stad van dat moment. De grootste stad van de wereld. En daar woonde de machtigste man van de wereld, de keizer van Rome. Die keizer die ook wel goddelijke allures had. Die heerste over de wereld. Wiens geboortedag evangelie werd genoemd. Goed nieuws dat hij geboren werd. die aan het hoofd stond van dat machtigste rijk van op dat moment, maar misschien wel het machtigste rijk dat er ooit geweest was tot dan toe? Denkt Paulus werkelijk dat zijn boodschap kans maakt in die wereld? Kan hij zomaar met een andere naam aankomen, terwijl in alle grote steden de naam van de keizer werd genoemd? Dacht hij werkelijk dat dat kleine groepje christenen kans maakte om stand te houden tegen de druk die er was? De druk om de keizer te vereren, om de goden van de Romeinen te vereren? En toch, Paulus stuurt zijn brief. Hij gelooft erin. Hij gelooft in hem. Hij gelooft in die ware Zoon van God. Jezus Christus, zegt Paulus, uit het nageslacht van David. Zo van, zijn geslacht is veel ouder dan dat geslacht waar de keizer vandaan komt. Hij, Jezus Christus, de ware Zoon van God, want hij versloeg de dood. En die keizer, die kan dat niet claimen. Die gebruikte de dood juist als wapen om de volkeren te onderdrukken. Totdat de keizer zelf de dood vond en stierf. Paulus schrijft zijn brief, want hij gelooft in Jezus Christus. Door de opstanding aangesteld, aangewezen als Zoon van God in kracht. En dat maakt voor hem alles anders. Dat maakt dat de wereld er voor hem heel anders uitziet. Hij was die koning waarover de psalmen al lang spraken. Hij was de koning waarover de profeten het al hadden. Ja, die keizers van Rome die claimden gezag over de wereld, heerschappij over de wereld. Maar Jezus doet dat ook. Die keizers gebruikten daar legers voor. Volk na volk werden verslagen. Kwamen onder hun invloedssfeer terecht. En hoe deed Jezus dat? Hoe claimde hij heerschappij? Hoe verspreidde hij zijn rijk? Nou, niet met wapens. Niet met legers. Jezus, de Zoon van God, schakelt ambassadeurs in, zou je kunnen zeggen. Hij schakelt apostelen in. Mensen die erop uit worden gezonden. En Paulus is er één van. Misschien is Paulus wel de bekendste. En daarom is Paulus ook nog niet klaar. Als hij zich voorstelt aan die gemeente in Rome van Paulus, het dienaar van het evangelie van Jezus Christus, mens geworden, Zoon van God in kracht. Maar ook, gaat hij dan verder? Apostel. Dat is Paulus ook, apostel. Erop uitgezonden. Daarom gaat hij naar 3 en 4 verder in vers 5. Opdat ik omwille van Jezus aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Nou, dat is ook wel een zin om wat langer bij stil te staan. Paulus is erop uitgestuurd, apostel, ambassadeur. Waar naartoe? Wat is de doelgroep? Nou, heel ambitieus. Niet één volk, twee volkeren. Alle volken. Doelgroep, alle volken. Nou, als je daarover nadenkt, dan zeg je tegen Paulus, kan het niet een onsje minder. Is één volk niet genoeg, of twee, of drie volken? Alle volken. Zo onderstreept Paulus de rijkwijde van zijn boodschap. Of beter gezegd, de rijkwijde van het rijk van Jezus Christus. Dat is de hele wereld. Zijn overwinning geldt voor de hele wereld. Daarom doelgroep alle volken. En het doel? Wat wil Paulus bereiken? Gehoorzaamheid en geloof. Dat al die volken zich stellen onder de heerschappij van Christus. Dat zij van harte gaan meewerken aan de levensverandering die door de geest in gang wordt gezet. Want dat is de beweging die in de hele Romeinenbrief zit. Jezus, opgewekt door God in de kracht van de geest. Die geest die dan in naam van Jezus mensen kan opwekken vanuit hun oude leven tot een nieuw leven. En zo het goede nieuws rondgaat op deze wereld. Levens kan veranderen. Dat is het doel van Paulus. Alle volken, gehoorzaamheid en geloof. Zodat de volkeren zich stellen tot een levend en heilig en God welgevallig offer in zijn dienst. Dus wat komen we tegen in vers 3, 4 en 5? Nou, ergens in die wereldstad Rome krijgt een klein groepje mensen een brief. De kern van de brief, Jezus Christus, Zoon van God in kracht. De ware heerser van de wereld. Daar wordt de wereld een andere plaats van. Dat is het goede nieuws. Dat nieuws wordt verspreid door ambassadeurs. Paulus is er één van. Doelgroep, alle volken. Het doel, gehoorzaamheid en geloof. Maar dan gaat het nog verder. Vers 5. Wat is het uiteindelijke doel van Paulus? Omwille van hem. Omwille van zijn naam. Waarom gaat Paulus rond? Waarom gaat hij naar alle volken? Opdat de naam van Jezus Christus onder de heidenen groot gemaakt wordt. Onder de volken alle eer ontvangt. Daarom trekt Paulus erop uit. En niet alleen toen, ook nu nog klinkt zijn brief. En ook nu nog heeft zijn brief gezag. Ook aan ons verkondigt Paulus via die brief gehoorzaamheid en geloof. Daarom vanavond deze boodschap: vertrouw op Jezus. Verbind je aan hem. Hij is de ware heerser. De Zoon van God in macht. En hij gebruikt zijn macht niet zoals wij op de wereld onze macht gebruiken. Zoals de keizers van Rome dat deden. Hij gebruikt zijn macht verborgen vaak. Onzichtbaar. Maar langzaam maar zeker verandert hij mensen. Roept hij mensen. Trekt hij mensen naar zich toe. Was Paulus niet een beetje de weg kwijt toen hij deze brief schreef? Begreep hij de werkelijkheid niet helemaal? Zag hij dan niet hoe machtig dat Romeinse Rijk was? Ja, hij zag het wel. Maar toch raakte hij niet onder de indruk. Ook wij kunnen onder de indruk raken als we kijken om ons heen. Naar al het nieuws dat je kan verlammen. Misschien wel situaties in je leven die je kunnen verlammen. Misschien raak je wel onder de indruk van de kwetsbaarheid van de kerk. In Nederland, wereldwijd, op veel plaatsen in de wereld. Ja, we zien het. Zoals Paulus het zag. Hoe groot dat machtige rijk was en hoe klein en kwetsbaar die kerk. En toch hield hij moed. Want die keizers, ja, ze hadden macht, ze hadden veel macht. Maar voor ons zijn het figuren van lang geleden. Misschien kennen we er 1, 2, kunnen we een paar namen noemen. Misschien moeten we even snuffelen op Wikipedia om die namen op te zoeken. Maar het zijn figuranten van lang geleden. Maar de naam van de gekruisigde en de opgestane Heer, die kennen we en die klinkt nog steeds. Die naam klinkt en gaat rond. Hij is ook nu nog de Zoon van God in kracht. Die kracht die vaak onzichtbaar is. We zouden misschien wel meer van die kracht willen zien. Maar die kracht is er. Want vanaf het jaar 0, vanaf het jaar 33 beter gezegd, gingen mensen op weg. Ambassadeurs, gewone mannen en vrouwen. En nog steeds gaat het door, nog steeds klinkt die naam, nog steeds komen er mensen tot verandering. Tot inkeer, tot moed. En daarom, het is een lange brief met een lange opening. Maar een krachtige brief. Want die brief vertelt ons over Jezus Christus, Zoon van God in kracht. Aanbid hem. Houd die naam hoog. Wees met Paulus ambassadeur van zijn koninkrijk. Amen. We zullen met elkaar danken en bidden. Heer onze God, bron van het nieuwe leven, wij komen tot u. Uw Zoon is de Zoon in kracht. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld en zijn macht niet gelijk aan de macht van ons mensen. Zijn rijk verspreidt zich door ambassadeurs als een goede boodschap die oproept tot geloof en gehoorzaamheid. En daarom willen wij vanavond bidden voor het zendingswerk van de kerk. Dat de volken, en in het bijzonder uw volk, dit goede nieuws zullen horen, zich eraan gewonnen willen geven. Zegen allen die werken in de zending en zegen allen die zich vanuit dit land daarvoor inzetten. Wij bidden ook voor het getuigenis van ons als gemeente, gewoon hier, op deze plek waar we gesteld zijn. Geef ons het geloof dat uw goede boodschap werkelijk een goede boodschap is. Voor onszelf, voor mensen om ons heen. U, Heere Jezus, u bent opgestaan. Daarom bidden wij voor mensen die vanuit uw kracht opstaan voor het goede. Het goede voor de ander en voor u. Voor mensen die opstandig zijn en zich inzetten voor gerechtigheid wereldwijd. Want er is nog veel dat nog lang niet recht is en nog recht gemaakt moet worden. U, Heere Jezus, u werd door uw Vader opgewekt. Geef dat wij opgewekt door het leven mogen gaan. Omdat wij weten dat niets ons kan scheiden van u. Omdat u ons vasthoudt. Wij danken u dat Pasen niet alleen een boodschap bevat voor ons persoonlijk, maar dat het ook goed nieuws is voor deze gehele wereld. Want de schepping, uw schepping, zucht en lijdt onder de vergankelijkheid, maar zal eens worden verlost, delen in de opstanding. En Heer, geef ons dat dan ook de moed om goed voor uw schepping te zorgen. Heer, wij bidden voor uw kerk wereldwijd, die op veel plaatsen kwetsbaar is, ook hier in Nederland. Wilt u uw kerk vasthouden? Wilt u uw wereld vasthouden? In een moment van stilte brengen we onze persoonlijke gebeden voor uw aangezicht. Vader in de hemel, laat uw koninkrijk komen. Jezus Christus, wees ons genadig. Heilige Geest van God, vernieuw ons leven en het leven van deze gehele wereld. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Voordat we naar het slotlied gaan, wil ik jullie wijzen op de collecte. De collecte namens de diaconie is een bijdrage voor het werk van Mercy Ships in Sierra Leone. En de collecte namens de kerkrentmeester is bestemd voor onderhoud kerkelijke gebouwen. Beide collecten en de bijdrage voor de zending van harte aanbevolen. U kunt geven via de QR-codes in de banken, de app. Collectebonnen kunnen bij de uitgang worden gegeven. Het slotlied is Psalm 149. Het gaat over vreugde, over rijdansen. Het gaat eigenlijk gewoon over bevrijd worden. Psalm 149, vers 1 en 5. Ga heen in vrede en draag met je mee de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.